Goedemorgen. Ja, je ziet, ik heb mijn speciaal klofje aan. En er zijn wat achterliggende dingen die al reeds spelen. En ja, vandaag gaan we inderdaad opnieuw een stukje doen in Gods Woord. Je weet dat ik de Unbound versie, iets dat ik zelf doorloop, een werkboek, een beetje proberen iedere keer dat ik mag spreken, dat te delen met jullie, wat ik daarin ervaren en gedaan heb. Ik ga een stuk lezen uit Hebreeën 4, vers 1 tot en met 13. Ik lees altijd heel het verhaal. Ik ga niet echt uit de context dingen halen. Ik lees altijd heel het verhaal omdat we het verhaal mee hebben. Maar eigenlijk gaat het specifiek altijd om een bepaald vers die ons iets leert over de dingen van God en zijn waarheden over ons. Laten we lezen vanaf Hebreeën 4, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 13. En ik lees jullie uit de HSV-vertaling. Er staat: Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij, die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals gij gezegd heeft. Daarom heb ik mijn toorn gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid, bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt, zoals eerder gezegd is, heden als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Er blijft dus nog een sabbatrust over voor het volk van God, want wie zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zou komen. Want het woord van God is levend, en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Het vers waarom alles draait voor mij deze morgen is vers 12. Het woord van God is levend, krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Als we dat verhaal hier volgen, waarin over Gods rust gesproken wordt en wie die mag ingaan, dan staat er dat zij die dus geloven en een relatie met de Heere Jezus hebben, of in gehoorzaamheid aan Gods woord leven. Zo mogen we dit vers ook meeleven om te zoeken om in onze persoonlijke levens de Heer Jezus zijn rust in te gaan. En ik heb een vraagje voor jullie. Ervaren jullie die rust altijd op elk moment van de dag van de Heere God? Ik sta hier nu bijvoorbeeld te spreken, ja. En ik heb een achterliggend dingetje dat ik niet eigen plan dat die speelt. Maar toch ben ik echt wel de Heere dankbaar dat dat wel dat alles op zijn in zijn. Niet in zijn vakjes plaatst, maar dat alles mocht vertrouwen dat er zelfs in onvoorziene situaties Gods rust er ook is voor ons. Kijk, emoties en gebeurtenissen van het leven zijn vaak een rollercoaster. En ze kunnen zeer heftig zijn en het is nooit slim om te handelen of beslissingen te nemen wanneer de emotie van een gebeurtenis of van een handeling ons nog overheerst. De waarheden die ons emotioneel maken, die ons overheersen. Oh, excuseer, door elkaar lezen. Het is nooit slim dus wanneer, om beslissingen of handelingen te nemen wanneer de emotie van een gebeurtenis of iets wat we over onszelf geloven als waarheid, die ons emotioneel maakt, ons nog overheerst. overheerst. Vandaar dat dagelijks de waarheid van Gods woord ons eigenlijk moet vervullen, willen we verandering zien in onze levens, voelen en groeien. Gods woord is de waarheid, de enige waarheid. En deze lessen die erin opgesloten zijn, zorgen voor een dieper besef dat wij als gelovigen nog meer horen te leven in Gods waarheid om rust en vrede te vinden en een voorbeeld te zijn. Dichter bij de Here komen, dat is ook een proces. Dat gaat niet zomaar. Wanneer we in de waarheid over Gods woord over de mens komen te staan, is het gevolg daarvan dat we steeds meer bevrijd gaan worden van wat de wereld ons wil laten geloven. En de dingen die aan ons kleven door de dingen die we in het verleden meemaakten of de verkeerde keuzes die we gedaan hebben. En vooral ook over de leugens die we over onszelf geloven door invloeden van buitenaf. In Romeinen 12, vers 2 staat: Word niet gelijkvormig aan de wereld, maar word vernieuwd door de hernieuwing van uw denken, zodat je de wil van God kan kennen. Gods woord is duidelijk. Door ons hier naar uit te strekken en ons erin te verdiepen, verzadigen we ons ermee en worden we eigenlijk opgebouwd in deze waarheid. Wij, Heere God, zijn geschapen mensen, zijn waardevol en belangrijk. Er is voor elk van ons een plan. Dus het vernieuwen van denken, broers en zussen, is ons actief werkterrein. Beleggers bijvoorbeeld, die graag big bucks verdienen, die investeren wat ze hebben om iets na te jagen. Natuurlijk, een investeerder jaagt geld na. Dus die investeert zijn bezit, zijn geldelijk bezit, om meer geldelijk bezit te krijgen. Wel, zo hebben wij tijd gekregen. Wij horen onze tijd te investeren in Gods woord om zijn wil te leren kennen. En voor die belegger is dat een hele grote gok. Het kan ook zijn dat alles van een belegger er fantastisch goed uitziet. Hij kan zijn 100.000 euro erin pompen en hij kan eruit komen met alles kwijt. Gods woord is helemaal zo niet. We nemen geen risico door tijd te investeren in Gods woord. We hebben de zekerheid van de onveranderlijke rots, de Heer Jezus. Maar soms, broers en zussen, hebben we snel in onze levens een gedachte of een mening over iets of iemand. En ja, ik betrak er mij ook wel vaak op. En dat is soms helemaal ook niet verkeerd. Maar wat is wel belangrijk is waarop dat die mening gebaseerd is. Hoe leven wij? Vragen we ons dan af. Gaan we mee in de wereldse overtuigingen over thema's en mensen? Of nemen we echt ernst met onze status als gelovige mensen om Gods wil in deze dingen te zoeken en te leven vanuit zijn woord? Toetsen we de theologie en de leer die we volgen? Of houden we er meer van om te smeden, Gods woord te smeden naar onze eigen verlangens en overdenkingen? Als we willen loskomen van ons verleden en bijbehorende aantal rugzakjes, dan zullen we persoonlijk investeringen moeten doen in de manier waarop we in het leven van alle dag staan. Zowel fysieke keuzes als time management. Hoeveel tijd spendeer ik in dat veranderende woord? We leven vanuit wat we geloven. Het is heel verleidelijk om hier een genderzijsprongetje te maken. Iets met XX en XY-chromosoom. Maar ik ga er niet aan beginnen. Wanneer dat we zeggen ik geloof, dan verwijst dat meestal naar iets dat we intellectueel verwerkt hebben als de waarheid in ons verstand, in ons hart. En bijgevolg zullen we er ons ook naar gedragen. Stel dat je gelooft dat het vanmorgen een hele koude morgen is en dat het gevroren heeft buiten en dat er een ferm pak ijzel gevallen is terwijl we in de dienst zaten. Dan zal je je ook zo gedragen als je naar buiten gaat. Je gaat niet de deur open doen en buiten springen. Ja, voorzichtig aftasten hoe, wat en waarom. We handelen eigenlijk een beetje vanuit ons onderbewustzijn. Sommige handelingen gebeuren met een soort van automatisme, omdat we denken en geloven dat dit de waarheid is door de dingen of gebeurtenissen waaraan we blootgesteld worden. Bedenk maar eens dat je een opvoeding genoot waar nooit niks goed genoeg was. Of dat je op school zat en dat je altijd maar te horen kreeg van je vriendjes en schoolgenootjes dat je eigenlijk niet in de groep past. En ga maar verder. Zo gaan we patronen en gewoontes ontwikkelen om met deze emoties om te gaan. Door dat onderbewustzijn, ons hart en emoties te geloven, worden het eigenlijk al snel gedragscirkels waarin we ons ergens iets gaan koesteren. En dat, broers en zussen, kan gevaarlijk zijn. Ons lichaam is de uitvoerende kracht van ons hart en onderbewustzijn. Zo kunnen we verstrikt raken in gedragingen die ons verder van God afbrengen en waardoor we eigenlijk in afgoderij gaan leven. Als we niet oppassen, verzeilen we snel in een destructief patroon, zowel in denken als ons niet goed genoeg voelen of het gevoel hebben dat je niet waardevol bent, depressie, als in fysiek gedrag, middelengebruik, seksualiteit of elk ander ding die ons een gevoel bezorgt die ons helpt om te gaan naar wat we ervaren. Het is verdoven of vluchten eigenlijk. En als de verlangens van ons hart geworteld zijn in leugens die in directe contradictie zijn met de waarheid en Gods woord, dan gaan we dat destructief pad of verder van God weg. Wat we geloven en leven vindt zijn grond en waar we ons verstand mee verzadigen. Ons mentale dieet voor ons, broers en zussen, is zeer erg belangrijk. Bedenk maar eens waar je allemaal aan blootstaat, iedere dag opnieuw in de maatschappij van vandaag. Sociale media, ja zelfs tekenfilms en dergelijke ontsnappen niet aan de invloeden van de woke en de genderpolitiek. In Romeinen 8, vers 5 tot 7, dan moet je maar thuis een keer op nalezen, kan je daar iets over lezen. Er hangt aan onze keuzes een race van beloningen voor ons verstand en lichaam vanaf. Ons hart en verstand werkt samen met ons lichaam om deze beloningen te bereiken. En voor we het weten, hangen we er ook emotioneel aan vast. Als jij een persoon bent die veel worstelingen of moeite kent, is de manier om dit te doorbreken de verlangens van je hart te gaan veranderen. Verander dit verlangen en de motivatie waarmee je handelt zal ook veranderd worden. Het is een proces van reiniging door Gods woord. Colossenzen 3, vers 5 tot en met 10 zegt het volgende: dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. Door deze dingen komt de toorn van God over de ongehoorzamen. En deze dingen hebt u ook voorheen gewandeld, toen u in die dingen leefde. Maar nu leg ook dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Ik zou nog lang kunnen doorgaan over verslavingen en hoe het werkt en hoe onze hersens daarop reageren en heel een psychische uitleg daaraan bouwen. Maar ik ga daar zoveel enorm tijd niet insteken. Misschien denken jullie wel, ja, ik heb dat toch niet, dat verlangen naar die middelen. Ja, ik ben al lang christen en ben er lang van verwijt. En ik heb dan niet die verlangens naar die middelen van bepaalde aarden en dergelijke. Nee, misschien niet. Maar heb je wel eens nagedacht dat er misschien meer andere, normalere dingen zijn waardoor je God op de tweede plaats zet? Je werk bijvoorbeeld, hobby's, verantwoordelijkheden die je jezelf toe-eigent, maar die misschien niet helemaal voor je zijn, maar dat je toch toe-eigent. En kunnen die er dan misschien niet voor zorgen dat je verloren loopt of dat je neerslachtig voelt? Denk maar eens bijvoorbeeld aan alle inspanningen die je steekt in je kinderen. En toch, als puntje bij paaltje komt, geen controle hebt over hun keuzes. Dat is fantastisch tof als het allemaal goed gaat. En als het iets minder goed gaat, wat speelt er dan door je hoofd? Jouw falen misschien? De grote waarom-vraag? Word je dan misschien net niet een beetje agressiever? Of voel je je misschien hopeloos verloren omdat je de controle niet hebt en je rust zo futje weg is? Wat gebeurt er dan met u? Hoe reageert u? Recht Gods woord in, de waarheid en de bevestigende kracht van de Heer gaan zoeken in gebed en in overeenstemming met zijn wil? Of is er iets anders dat dit vervangt? Kinderen zijn nog maar één ding waar we als volwassenen mee geconfronteerd worden die met het leven. Dat kinderen is nog maar één ding dat volwassenen hebben dat het leven met zich meebrengt. Er zijn heel veel andere triggers nog, waardoor we een vluchtmodus kunnen ervaren en zelfs zonder het echt nog te beseffen. Jezus verlangt heel erg dat wij kiezen in die echte relatie en waarheid met Hem te staan. De waarheid in Gods woord is het tegenwicht dat wij allemaal hebben. We groeien in persoonlijke relatie in dat woord en stellen onze keuzes af op wat we leren van de Heer Jezus zelf. Geestelijke rust, groei en rust is te vinden in woord, overdenking, gebed, waarheid en geest. Als wij in zijn woord blijven en in hem blijven, blijven we in de waarheid zoals Gods geschapen mensen. Johannes 8, vers 31 tot 32 zegt dit. Jezus dan zei tegen de Joden die in hem geloofden, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en u zult de waarheid kennen. En de waarheid, die zal u vrijmaken. De Heer Jezus richt zich hier specifiek tot de Joden, maar ik geloof dat het evenzeer geldt voor ons broers en zussen. Zijn wij dan niet de discipelen van de Heer Jezus? En horen wij ons dan inderdaad in dat woord onder te dompelen en erin te blijven? We leven wat we geloven en dat zien we aan de dagdagelijkse keuzes die we maken. Het resultaat van onze keuzes kunnen we niet verbergen en iedereen ziet ze. Willen of niet, we leven ons geloof uit en dat is zichtbaar voor onze naasten en de buitenwereld. En net die imperfecties en hoe we ermee omgaan, zijn vaak een hulp en een goed getuigenis voor andere mensen die geloven, maar ook voor mensen die de Heer niet kennen. Als we succesvol willen zijn en echt een getransformeerd leven te willen leiden, moeten we in onze hartverlangens gaan graven en de leugens en emoties en gedragingen die we aangeleerd hebben, te vervangen door de krachtige waarheid van God. En zo komen we terug op ons vers. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Ik wil jullie graag een vraagje of twee stellen. Het eerste vraagje is: op welk gebied van uw leven zou u graag verandering zien? Wetende dat veranderingen tijd en moeite vraagt, ben je dan ook bereid om die moeite te doen? Er is een tekst aan verbonden, dat is Galaten 15, vers 13 tot 26. Ik ga dat niet lezen, dus een beetje zal terugkomen. De tweede vraag is: waarom zou positieve en gezonde verandering onmogelijk zijn zonder de hulp van Jezus Christus en zijn krachtige woord? Hierbij hoort er ook een stukje tekst, dat is Johannes 15, vers 4 tot en met 5. Mensen die dat wensen op zichzelf, dat is geen verplichting natuurlijk, om deze vragen te beantwoorden. Als je normaal gezien, ging ik zeggen, na de dienst, maar na mijn woordverkondiging moet ik spijtig genoeg al de zaal en de dienst verlaten omwille van werkomstandigheden, ging ik zeggen van kijk, je kan het gerust komen vragen als je die twee vragen wel en de bijbehorende tekstjes. Stuur mij gewoon een berichtje, ja, en ik zal ze jullie bezorgen, mocht je dat willen doen, mocht je daar eens over willen nadenken deze week en een antwoord op proberen te geven. Volgende keer zal ik opnieuw beginnen met deze vraag en met deze vraagstelling en ik zal mijn eigen antwoorden daarop met jullie delen. De wonderlijke veranderende kracht van Gods woord ervaarde ik voor het eerst iets meer dan 20 jaar terug. Door een bord en een kerk langs de weg. Jullie kennen mijn verhaal allemaal al een beetje. Dus mochten jullie twijfelen aan de kracht van de boodschap van Christus Jezus en Gods woord, als de uitwerking ervan is dat een junk deze woorden van God te lezen langs een bord, langs de weg, op een kerk, een hopeloze junk en ego-tripper ertoe brengt om hier vandaag met jullie dit stukje woord te mogen delen, hoeveel te meer dan niet, broers en zussen. Als wij ons ernstig richten op Gods woord, als we er doelbewust mee omgaan Als we doelbewust in investeren, dan gaan we elke vraag kunnen beantwoorden. Als we hier deze morgen zijn, om welke reden zijn we hier ook? Waarom heb je die keuze gemaakt? Dat je jezelf eraf vragen. Was het misschien omdat je vreesde dat er iemand je lege stoel ging zien? Of ben je getrokken tot hier? Maak je die bewuste keuze omdat je van de Heere houdt, hem lief hebt en naar die gemeenschap verlangt met broers en zussen? Is dat de reden dat je hier zit? Durf je het je afvragen? Besef dat we een strijd te strijden hebben. En dat woord dat we hebben, dat is ons zwaard en ons geld. We zijn allemaal soldaten. Ik geloof niet dat er een soldaat is die de strijd zal ingaan met een paraplu en een plumeau. Bedenk, lieve broers en zussen, dat hoewel je misschien niet een zwaar verhaal hebt of extreme dingen hebt meegemaakt, dat je wel degelijk een verhaal hebt en dat dat niet te vergelijken valt en zeker niet te minimaliseren valt met andere verhalen. Ieder verhaal kent zijn eigen strijd. En elk heeft Gods woord, waarheid, brood nodig. Investeer, leef, strijd en word bevrijd door de liefde, de genade en de kracht van onze grote God door middel van zijn woord van waarheid.